Dit is een podcast van NPO Radio 2 en KRO NCRV.
Ja, een bijzondere reeks afleveringen van 30 minuten rouw. Deze week met OU, dus met een zwart randje. Speciaal voor de KWF Collecteweek bij NPO Radio 2 ga ik elke dag in gesprek met een BN'er die een dierbare verloren heeft aan deze verschrikkelijke ziekte. Vandaag is het niemand minder dan Simon Keijzer. Je weet hoe het werkt?
Ik ken het principe van jouw podcast.
Oké, dat is eigenlijk heel simpel. Ik stel vragen en dan gaat de wekker op 30 minuten. Eigenlijk is het best overzichtelijk.
Ja, en het is ook een echte.
Een echte wekker?
Ja.
Of een echt gesprek?
Beide, hoop ik.
Dit is de podcast van Ruud de Wild. Speciaal voor de KWF Collecteweek gaat Ruud in gesprek met Simon Keijzer. Dit is 30 minuten rouw met een zwart randje.
Simon Keijzer, jij verloor op 21 jaar geleden je vader?
Ja.
Hebben we dat goed uitgerekend?
Ja, dat klopt.
Aan kanker?
Ja.
Je was een jaar 14, 15, 16 hè, toen?
Ik was 15.
Ja. In 2014 werd ook je moeder ziek. Dat was lymfeklierkanker.
Klopt.
En hoe ging dat?
Hoe ze ziek werd?
Ja. Hoe ging die ziekte verder?
Dat is nog pending. Ze heeft non-Hodgkin variant binnen lymfeklierkanker. Dat wil zeggen, daar heeft nog nooit iemand van gewonnen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat het inmiddels wel zo'n beetje een chronische variant kan zijn. Mm. Er zijn mensen bekend die dit al 30 jaar bij zich dragen. Dus daar hebben we dan maar de hoop op gevestigd.
Ja. Ben jij gezegend met de tijd dat het 2020 is en niet 1980?
In geval van mijn moeders ziektebeeld zeker. Ja, want met name de categorie lymfeklierkanker heeft heel veel baat bij immuuntherapie. En dat is iets wat vooral de laatste 5 jaar echt stappen heeft gemaakt. En we hopen dat mijn moeder daar ook baat bij heeft.
Simon Nicolaas Keijzer.
Correct.
Was het Simpie?
Nee, het is altijd Simon geweest. Ook nooit. De enige die mij een beetje, mijn naam een beetje verbasterd, is mijn manager. Die noemt me altijd Simpe.
Waarom is dat?
Ja, weet ik niet. Eigenlijk zou ik eens
nooit
moeten vragen. maar ik ben ook nooit afgekort binnen mijn vriendenkring als Siem of zo. Altijd Simon geweest. Dat vind ik ook wel prettig eerlijk gezegd.
Wie was jij als een jong jongetje? Als kleine Simon?
Ik denk dat ik een vrolijk mannetje was. Het tweede van het gezin. Ook van de twee. Ik heb een oudere zus, 2 jaar ouder. Ik denk dat ik me daardoor ook altijd een beetje wilde bewijzen. Mijn zus deed HAVO op school. Dus wilde ik minimaal VWO. Weet je wel, een beetje prestatiedrang of zo.
Wat is het toch bij die Nicky Simon en de 3J's? Dat het allemaal van die geleerde gasten moeten zijn. Hoe komt dat?
Dat is denk ik gewoon toeval.
Oh.
Ik denk dat je dat bij je draagt, toch? Of
nee,
zo?
Dat valt me gewoon op. Is dat toch allemaal bewijsdrang of niet?
In mijn geval tussen mijn zus en mijzelf was dat wel. Ik vond wel cool dat ik dan beter tussen aanhalingstekens presteerde dan mijn oudere zus. Weet
en
je wel.
Heb je dat ook met muzikanten onderling?
Nee. Nee, helemaal niet. Nee, dan ben ik iedereen gun ik hun succes.
En als we even teruggaan naar die tijd. Wie was je? Speelde je op straat of was je alleen? Of veel vriendjes?
Veel vriendjes. Ik speelde veel buiten. Gek op voetbal. Ik kan me ook dagen herinneren waarbij ik gewoon uren alleen met de bal op het schoolpleintje een beetje tegen de muur trapte. Vooral buiten spelen, ja.
Wat wilde je worden?
Voetballer. Of zanger.
En waar? Voetballer?
Nou ja, voetballer wilde iedereen worden. Dus ik had niet een specifieke droom van ooit wordt het FC Barcelona of Ajax. En ik heb het ook zelf nooit echt serieus genomen. Ik zat nooit in een selectieploeg. Totdat ik door omstandigheden, doordat er een spitsentekort was, belandde in de A1.
Een spitsentekort?
Ja, ik speelde spits. En dat binnen de A1 waren wat geblesseerden. En toen gingen ze shoppen bij de A2, waar ik speelde. En ik mocht blijven. Ik deed het wel aardig, kennelijk. En pas toen dacht ik, oh, maar wacht even. Dit is nog 1 stap verwijderd van de FC. Pas toen begon ik me een beetje te realiseren van, wauw, als ik al die jaren iets gedisciplineerder was geweest, zou ik misschien zelfs wel mijn geld hebben kunnen verdienen met voetbal. Ja. Met een een klein contract dan misschien.
Maar is dan de opstap in je hoofd dan gelijk Barcelona? Of is dat wel een begin in
FC Volendam?
Dat toch?
Ja. Dat nee, en ik het is echt, dat talent moeten we niet groter maken dan het was.
wanneer is dat zingen gekomen?
Als kind al. Mijn moeder wil nog wel eens zeggen dat ik eerder zong dan praatte. Het schijnt dat ik op mijn tweede Groen is Gras zong door de telefoon naar mijn oma. Want mijn oma geloofde het niet. Mijn moeder had gezegd, ja, hij zingt de hele tijd Groen is Gras. Kleuterliedje. En als bewijs ging mijn moeder maar mijn oma bellen. Van nou ja, dit, laat me horen. En dat is altijd gebleven. Tot je in de puberteit komt. En in mijn geval was dat dan opeens niet meer cool om uit te spreken dat je zanger wilde worden. Het is natuurlijk ook een beetje de periode met de baard in de keel en geen controle meer
over. Wat wil je dan? Helemaal niks? Of wil je dan rappen? Of?
Nou ja, dan wil ik wil het nog steeds, maar ik durfde het niet meer hardop uit te spreken. Tot ik ene Nick tegenkwam op school. En die zonder gêne door de gangen aan het schalmen was met zijn stem. En toen dacht ik, wauw, die gast die durft dat gewoon te doen.
Dat zou je niet van hem denken.
Nee, die gozer liep altijd gewoon een beetje te zingen door de gangen op school.
Maar omdat hij stoer wilde doen of gewoon scheid?
Nee, scheid. Ja. En ik wist van, ik zat niet bij hem in de klas, maar het was wel een leeftijdgenoot. En ik wist dat hij gitaarles gaf al. Dat vond ik ook wel cool, op jonge leeftijd al lesgeven. En op een bepaalde dag kwamen we met elkaar in gesprek. Ik heb een nieuwe gitaar, zei hij. En ik speelde ook gitaar. Dus ik ging die bekijken. En we begonnen heel voorzichtig te zingen. En er was een beetje een harmonie ontstond er. En dat is altijd gebleven. Dus toen durfde ik weer opnieuw te zeggen, ik vind dit wel leuk om te doen.
Wat een muzikale liefde op het eerste gezicht.
Tussen Nick en mij, ja. Ja.
En heb je dan niet later, als je dan een tijd met elkaar blijft samenwerken, of gaat samenwerken, of samenwerkt, laat ik het zo zeggen, dat je dan denkt, had ik niet ook iets anders moeten proberen? Alleen? Of met een vrouw of in een band?
Nee, ik heb wel een beetje gesnuffeld aan het bandjesleven. Maar ook allemaal heel erg met een dikke knipoog. En om maar uit huis te zijn en om maar bezig te zijn. Maar met Nick voelde het wel meteen, wacht even, wij met z'n tweetjes klinken als iets wat er nog niet is. En ik alleen is 13 in een dozijn. Ik vind mezelf solo een middelmatige zanger. Samen met Nick vind ik ons echt wel wat zijn.
Hmm. Maar wanneer merkte jij als jonge jongen dat je vader ziek was? Hoe hoorde je dat?
Toen het me werd verteld. Mijn vader voelde zich een beetje moedeloos al een tijdje. Ging zijn bloed laten prikken. Dat deed hij op regelmatige basis. En op een gegeven moment mocht hij niet meer bloed geven. Okay. Hij was een soort van bloeddonor. Want zijn waardes waren niet goed. Dus er werd aan de bel getrokken. Iets meer onderzoek. En op een dag werkte ik als bijbaantje in de tuin van een tante van mij. Dat is gewoon voor anderhalve gulden per uur, bij wijze van spreken. En ik was nog lang niet klaar met die tuin. En toen kwam mijn tante die tuin ingelopen met rood betraande ogen. En toen zei ze, ga maar naar huis. En toen zei ik, ja, maar ik ben net begonnen. Ze zei, ja, maar ga jij maar even naar huis. En zij wist dus al wat ik daar te horen zou krijgen. Want die ochtend had mijn vader een zeer foute uitslag gehoord. Hij had maagkanker. En mijn ouders hebben mijn zus en mij daar meteen wel gewoon bij betrokken en zo. Ondanks dat ik 14 was. Of misschien juist omdat ik 14 was. En toen ging daar een heel raar traject in. Van,
hoe is dat als 14-jarige jongen? Want dan ben je echt nog echt heel onvolwassen.
Ja.
En ja. Dan ben je mee, net kind af.
Ja, het is de allerslechtst denkbare timing voor. Want in mijn geval zou ik. Ja, je zit midden in je puberteit. En dat is een heel belangrijke fase in je leven. En die heb ik overgeslagen eigenlijk. Want je merkt ineens wat echt belangrijk is.
Ja, kun je me terugnemen? Dan ga je naar huis toe van je tante bijbaantje. En dan ben je thuis. En dan zie je je vader.
Ja, en
hoe ging dat dan?
En een bedrukte sfeer. En misschien was er nog een verdwaalde oom ook bij. Dat is een beetje blurry.
Wist jij wat er aan de hand was toen zij je wegstuurde?
Nee, ik vond het gek dat ik al naar huis moest. En toen ik die keuken bij ons binnenstapte, voelde ik wel aan alles van, oh, hier gaat mij iets naars worden verteld. En dat werd mij ook verteld.
Direct ook?
Ja. Ja. Want ik wist zijdelings wel dat mijn pa een bepaalde uitslag moest halen die dag. Maar ja, je denkt niet meteen aan het zwartst denkbare beeld. En toen werd me gezegd, ja, je vader is ziek. Of mijn vader zei het zelf. En toen rende ik naar boven, huilend. Want in mijn beleving was het woord kanker stond synoniem aan doodgaan.
Was het ook zo?
Dat was op dat moment nog veel te vroeg gedacht. Maar uiteindelijk, op het moment dat mijn vader geopereerd zou worden, is de operatie überhaupt niet doorgegaan, omdat ze zagen dat het allemaal te ver was al. En dat daar schrokken zelfs de artsen van. Die hadden dat niet verwacht.
Hoe ver zat het? Hoeveel tijd zat het tussen?
Best nog lang, want toen beet mijn vader zich vast in allerlei alternatieve geneeswijzen. Die klampte zich aan alles vast om maar te blijven hier, zeg maar. En even denken, volgens mij heeft het nog ruim een jaar geduurd dat hij nog onder ons was. En ging ook wel een hele tijd wel steady goed. Als in, het verergerde niet.
Maar wat is een hele tijd? Is dat een jaar of twee jaar?
Nee. In totaal, vanaf uitslag tot overlijden, was het volgens mij een jaar en twee maanden. Zat daartussen. En binnen die jaar en twee maanden ging het wel een maandje of acht dat we dachten, oh, maar dit, als het zo mag doorgaan, prima. Maar ja, mocht niet zo zijn.
En ineens was het weer mis?
Ja, opeens. Mijn pa had een bepaalde lichte chemokuur. En dat zou die mogen blijven volhouden. Als bleek dat dat ook aansloeg. Als bleek dat dat deed wat ze hoopten dat het deed. En op een bepaald punt, ik denk na 27 kuur, als ik het me goed herinner, na 27 keer een chemokuur toegediend hebben gekregen, deed het niet meer. Sloeg het niet meer aan. En dan wordt gewoon gezegd, ja, we stoppen, we kappen.
In 2019 heb jij iets gezegd in de trant van, ik doe mee. Je deed mee om uit de kleren te gaan.
Ja.
Omdat kanker een belangrijke rol in jouw leven speelt.
Er was een ludieke show hadden we op touw gezet voor One Night Only. Met acht collega's gingen we totaal uit de kleren om aandacht te vragen rondom mannenkankers. Dus niet zozeer de kanker die mijn vader heeft gehad, dat was maagkanker. Maar om mannen wakker te schudden. Als jij af en toe je zaakje vertest, dan kun je echt wel erbij op voor zijn. En hoef je niet meer te overlijden aan teelbalkanker of prostaatkanker. Maar dat deed ik vooral, mijn uitleg was, ik doe dat vooral omdat ik nu zelf vader ben. En ik wil er voor mijn kind zo lang mogelijk zijn. Ik herinner me de pijn van het niet hebben van een vader. Het gevolg daarvan, dat je het gewoon stiekem toch gewoon bij je draagt. Ondanks dat je denkt dat je het allemaal hebt verwerkt. En die pijn en dat verdriet en dat proces gun je niemand en laat staan je eigen dochtertje. Dus vind ik een plicht naar mezelf toe, dat waar je zelf kunt checken, moet je dat doen. En dat was de reden waarom ik daaraan meedeed.
En voor mannen die nu luisteren, die denken, ja, wat moet ik dan checken?
Nou ja, simpel gezegd kun je zelf heel goed de ballen bevoelen om te kijken of er niet, want teelbalkanker openbaart zich vaak doordat er een gek hart knikkertje of zo voelbaar is. Nou ja, dat moet je al wakker schudden. Van, hey, dus dat is de test die je zelf kunt doen. En als je iets te vaak voor je gevoel naar de wc moet, als je minder makkelijk je plas kan ophouden, dat zijn allemaal tekens van, klop even aan. Veel mannen vinden het een taboe en denken, wat vanzelf komt, gaat misschien ook wel vanzelf weer over. Maar het is een kleine moeite om aan te kloppen en jezelf te laten testen. En dit zijn nou net kankersoorten waarbij, als je er op tijd bij bent, het echt goed te genezen is allemaal.
Ben je ook zo naar je vrienden in de omgeving? Ooms? Met deze boodschap?
Nee, ik vind
dat. Dus je bent geen evangelist?
Nee, tenzij het ter sprake komt, dan zeg ik wel degelijk mijn mening. Maar ik ga het niet prediken.
Hey, en dan je eigen liefde. die wordt dan gegrepen? Godzijdank goedaardig.
Mijn vrouw?
Ja.
Ja, dat is alweer 10 jaar terug.
Ja.
Ja, ook weer vanuit het oogpunt van de ervaring uit het verleden, van af en toe een check-up bij jezelf kan nooit kwaad, gingen we eigenlijk, had ik dat doorgeduwd. In Duitsland had je zo'n soort pre-scan verhaal. En mijn vrouw ging dan maar mee. En dacht, joh, is goed. Baat het niet, schaadt het niet. En daar bleek een goedaardige tumor ter grootte van een tennisbal in haar lever te zitten. Werd daar ontdekt. En men wist niet wat het was. Of het op den duur misschien kwaadaardig zou kunnen worden. Dus preventief is die verwijderd. Dus is toen 1/3 van haar lever verwijderd.
Hoe was dat voor jou toen? Kwam dat hele verhaal van je vader weer terug?
Ja, dat was een trip down memory lane. Van houdt het dan nooit op?
Dacht jij ook weer, dit nieuws wordt weer datzelfde nieuws?
Nee, omdat ons meteen was gezegd, we kunnen aan de manier van oplichten zien met de scans, dat dit op dit moment goedaardig is. Dus dit gaat wel zwaar zijn in de zin van revalideren na zo'n operatie. Maar dit is niet een kwaadaardig iets. Hier zal je niet door overlijden of zo.
Wat heb je gedaan op weg naar huis?
Na die scan.
Toen je hoorde dat het wel was, maar goedaardig en te genezen.
Nou ja, we wisten dat ze moesten worden geopereerd. Dus het was geen gezellig ritje naar huis toe.
Maar ook geen opluchting ergens?
Nou ja, ja, op een gekke manier wel. Maar ja, leg dat even je vriendin uit die nog die route te wachten staat. En het heeft ervoor gezorgd dat we zijn getrouwd. Want ik hoefde niet per se te trouwen. Maar op het moment dat zij de OK opreed, toen knakte ik. Toen ging ik helemaal kapot. Toen moest ik letterlijk worden opgevangen door het personeel daar. Want toen voelde ik hoe intens veel ik van die vrouw hou. En toen dacht ik, ja, maar als ik dit voel, dan ik wil met haar trouwen.
En toen? Heb je haar
zijn we getrouwd.
Heb je haar toen gevraagd?
Nee, een halfjaartje daarna. Maar daar op dat moment in dat ziekenhuis kwam bij mij het besluit.
Ja. En houdt zij net zoveel van jou als jij van haar?
Dat mag ik hopen.
Er is nooit gevraagd.
Nee, het is geen wedstrijdje. En
ik vraag dit omdat zij natuurlijk, Volendam is een dorp. Mm-hmm. Dat is redelijk bekend. Jullie kennen elkaar altijd, iedereen en heel goed.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat zij het van de andere kant heeft meegemaakt. Dat de sterfelijkheid ook een rol speelt in jouw leven. Dus dat het ook wel dat houden van iets heel belangrijks is.
Zeker. Op dit level hebben wij nooit die gesprekken gevoerd. Maar
dan moet je samen met haar terugluisteren. Dan.
Nee, maar ik vind zo'n gesprek ook helemaal niet nodig. Omdat wij zo goed voelen dat dat goed zit. Ik weet dat zij ook datzelfde voelt voor mij als ik voor haar.
Heb je gezongen in de tijd dat jouw vader ziek was?
Ja, ongetwijfeld. Zingen is altijd mijn uitlaatklep geweest. Maar dan moet ik wel alleen zijn. Nog steeds voel ik me. Als ik niet op een podium sta, zing ik niet met mensen in de buurt. Dat voel ik me onprettig bij.
Waarom?
Ja, weet ik niet. Dan voel ik me bezwaard.
Is dat een soort van plaatsvervangende schaamte?
Misschien.
Maar je bent geen zanger?
Meer sociaal wenselijk gedrag.
Oh.
In de zin van, als ik hier nu even helemaal aan mijn plaat ga, wat zullen zij daar verderop dan niet denken? En zij zitten daar misschien niet op te
heerlijk
wachten.
Heerlijk Calvinistisch.
Ja, misschien wel.
Bij een artiest hoort toch dat hij arrogant is en dat alles mag. Ja, dat hoort toch. Het zelf ingenomen, het podium pakken. Groter zijn dan je bent, want dat maakt toch de kermis.
Ik denk dat ik dan niet een prototype zanger ben. En dat ben ik ook op andere fronten niet. In de zin van stem onderhouden en zo. Zangles, al dat soort dingen doe ik niet.
Maar ben je bang dat het je afgenomen wordt? Is dat een soort angst?
Nee.
Maar waar komt die bescheidenheid dan vandaan?
Ik weet ook niet of het bescheidenheid is, hoor. Misschien ook niet de behoefte. Ik vind het heerlijk.
Ben je nuchter? Ben je gewoon super nuchter?
Met qua inzingen, ik heb een kantoortje op een industriegebied bij ons in het dorp. En ik heb links van me een timmermansbedrijf zitten. Onder me zit een stukken doorsbedrijf. En ik zit daartussen.
Klinkt best Volendams.
Ja, inderdaad. Maar op het moment dat ik dan dingen moet repeteren of voorbereiden, en ik moet echt even kijken of ik die hoogte haal, dan is het niet anders. Dan is het overmacht. Dan moet ik dat even repeteren. Dan voel ik me bezwaard, want wellicht horen. Ja, dat is gewoon aard van het beestje. Ik zing
maar is
dan
het iets van het dorp Volendam? Of
nee,
is het
is
iets
van
wat
mij.
Echt. Oké. Okay.
Ja.
Okay. En gaat het over naarmate je wat ouder wordt? Of?
Nee,
het wordt erger. Ja, wordt erger, ja. Maar is er zo'n wezenlijk verschil tussen de persoon en de artiest? Als je naar Simon kijkt, je kijkt in de spiegel.
Ik weet het niet.
Laat ik het anders zeggen, je wordt 's morgens wakker. Ik zit er dwars door je heen, doe ik expres, om even die andere gedachte te krijgen. En je wordt wakker 's morgens en dan is het eerste contact in de spiegel. Wat denk je dan? Wie staat daar?
Dit vind ik een heel. Joh, daar ben ik helemaal niet mee bezig, joh.
Is dat een vader, een zanger? Is dat er gewoon Simon?
Ja, daar staat wel een vader. Ja, vooral 's ochtends inderdaad. Ik pak de ochtenden lekker. Mooiste momenten van de dag met die kleine.
En wanneer ben je dan de zanger, de artiest?
Pas in de auto naar de show toe.
Dus het is gewoon je werk?
Ja, maar het mooiste werk van de wereld.
Nee, oké, maar het is wel thuis ben je thuis?
Ja.
En thuis ben je dus niet.
Thuis ben ik niet zo zanger.
Niet de zanger Simon?
Nee.
Ben je de vader, de echtgenoot?
Thuis ben ik de vader en om dat gegeven heb ik 2 jaar terug een kantoortje elders in het dorp aangeschaft om ook naar mijn werk te kunnen gaan. Omdat ik thuis gewoon thuis wil zijn. Hoef ik daar niet mee bezig.
Hoe lang zit je in de auto? Of ga je lopend?
Ik ben heel lui. Ik zou er 12 minuten over kunnen lopen. Maar ik stap toch 3 minuutjes in de auto.
Dat is verschrikkelijk. Geen fiets.
Oh, sinds kort dan ook af en toe wel op de fiets.
Ja, op de fiets wel, ja. Zeg, en wat is het laatste keer dat je tegen je vader hebt gesproken?
Ja, ik ben dus niet zweverig, maar ik loop wel sinds kort bij een coach. En die vroeg ook een soortgelijke vraag. Hoe groot is de rol van jouw vader in je leven? Ik zeg ja, niet, want hij is er niet. Een beetje bot. Botte reactie. Dus als je nu vraagt, wanneer heb je vader voor het laatst gesproken? Dan zou ik zeggen, de ochtend voor zijn overlijden. Want maar ik heb van haar geleerd. Het is echt onderdeel van je zijn. En ze zei, je bent je vader. En dat heb ik wel de afgelopen jaar pas eigenlijk geaccepteerd. Van, hij zit wel degelijk in me. En dat is niet zweverig van, ik ben niet religieus ingesteld. Ik geloof niet in een hiernamaals. Ik geloof. Maar dus het is een heel groot winstpunt dat ik nu wel heb geaccepteerd. Hij zit wel degelijk in me. Ik ben wie ik ben doordat me dit is overkomen. En
lijk je op hem?
Volgens de verhalen wel, ja.
Kon hij ook zingen?
Hij was heel muzikaal. Had niet de mooiste stem, maar was wel muzikaal. Als in, hij vond heel makkelijk een tweede stem, een harmonie. En dat heb ik van hem overgenomen.
Kun je nog terug naar het zijn met hem?
Ja. En het sneuje, vind ik, is dat mijn vader was een ontzettend harde werker. Hij had 4 banen tegelijk, bij wijze van spreken. En hij was echt de kostwinner. Omdat hij dan later daarvan zou genieten. Maar voor hem was er geen later. Het paradoxale is dat zijn ziekteperiode, die 14 maanden die ik net omschreef, toen pas ben ik hem een beetje gaan leren kennen. Maar dan dus wel met die donkere sluier eroverheen. Dus ik kan me wel tijden herinneren samen. Het samen zijn kan ik herinneren. En dan kan ik daar wel met een glimlach op terugkijken. Maar ook wel toch met een traan. Van ja, maar hij was toen wel ziek. En we waren samen omdat hij ziek was.
Heb je ooit een lied over hem geschreven?
Ja, mijn allereerste nummer ooit geschreven. Schreef ik toen ik 16 was. Engelstalig, dat heet Still Searching. En stiekem, dat heb ik nog nooit verteld, maar onze eerste single Steeds Weer gaat er ook over. Dus je hebt een primeurtje.
Oké, okay. En waarom is dat? Waarom
ja, is, steeds
waarom
weer.
Dat nooit officieel uitgebracht dan?
Ja, ik had geen zin om bij een eerste single die je uitbrengt... De promo te gaan doen over het verlies van je vader.
Nee, maar misschien had hij het wel verdiend.
Ik wilde niet zo bekend staan. Hij heeft... Het is een nieuw duo. En het liedje gaat over het verlies van zijn vader. Kijk, we zijn nu 16 jaar, 14 jaar verder... na release van dat liedje. En als je ook gewoon luistert naar de tekst... steeds weer zie ik je lopen. Maar als ik mijn ogen open, zie ik je niet. Dus ik zie hem in mijn dromen. En ik zie hem... steeds weer durf ik te wedden dat jij me zult redden van mijn verdriet. Dat zijn de lyrics van steeds weer en dat slaat daarop.
Waar heb jij het over met je moeder als het over je vader gaat?
We hebben het te weinig over hem. En dat komt door mij. Mijn moeder wilde in het begin daar heel veel over praten. Bijna obsessief. En dat hield ik af. En mijn weerwoord toen was... ja, jij hebt een man verloren en ik een vader. Het was wel dezelfde man... maar het is een verschillend soort verdriet. Een verschillend soort rouwen.
Is dat nu anders, denk je? Tussen jullie?
Ja. En dat komt omdat ik echt pas recent... erachter ben gekomen... dat het rouwen is nog steeds gaande, joh. Ik was 15 en je denkt...
Had je hem nog zo nodig, was dat het?
Ja.
Zou je nu nog nodig hebben?
Ja.
Vandaar de coach?
Ja. Ja, onder andere.
Wat zou je nu met hem willen bespreken dan? Niet het onderwerp zelf, daar gaan we geen reet aan. Maar waar gaat het over? Gaat het over het leven of over de omgang?
Nou ja, ik herinner me het afscheidsgesprek. En toen gaf hij me wel levenshandvaten mee... In de zin van, zoek een lieve vrouw. Want van alleen een mooi bord kun je niet eten, waren zijn woorden. En ga niet aan het experimenteer niet met drugs. En dat soort dingen gaf hij me mee.
En, lekker van iemand die in de showbus gaat.
Ja, en met terugwerkende kracht vond ik dat ook oneerlijk. Dus ik zou bijvoorbeeld een gesprek met hem willen voeren. Van, dat is niet fair dat je dat zei.
Wat is niet fair dan?
Ik heb nooit meer een weerwoord.
Oh, okay.
Bijvoorbeeld. Ja. Ik kan die discussie nooit aangaan. Met alle levenslessen. En dat is allemaal goed bedoeld natuurlijk.
Nee, snap ik. Maar waar zou je nu een discussie met hem over aan willen gaan dan?
Ik ben het met hem eens. Drugs doet mij gelukkig helemaal niks. Omdat ik dat net bijvoorbeeld aankaarte. Dus gewoon niet dat ik dat per se zou willen bespreken. Maar... Omdat dat viel. Ja, het is mijn leven. Het zijn mijn keuzes. En als ik een keertje een pilletje zou willen... wat overigens nog nooit is gebeurd... toch door mijn vader... dan moet dat mijn keuze zijn. En dan snap je wat ik bedoel? Zulk soort gesprekken zou ik willen voeren. En natuurlijk over muziek. Hij was een groot muziekliefhebber. Hij heeft dit allemaal nooit meegekregen.
Wat stond er bij jullie aan? Wat zit hij op wat jou nog steeds raakt?
Ik heb in mijn solotour bijvoorbeeld ook verteld... dat ik ben door zijn platenkast gegaan. En ik zag dat onze muzieksmaak ontzettend op elkaar leek. Veel Beatles, Stones, Eagles, Cats uiteraard. Maar ook 4 platen van Rory Gallagher. En dan dacht ik... En toen dacht ik, op dat soort momenten, dan doet het pijn. Ja, maar wat dan zou ik willen weten? Waarom zoveel platen van... Want ik vind het vet, maar ook weer niet. Weet je, dat soort gesprekken zou je willen voeren. Dat is natuurlijk gewoon jammer.
Wat mis je het allermeest op dit moment? Als je, waar zou je op dit moment, behalve die Rory Gallagher over willen praten met?
Mijn dochter.
Het gewoon even vasthouden, even kennis maken.
Ja, na alle mooie momenten doen pijn, omdat je iemand erbij mist.
Zou er een standbeeld van hem moeten komen?
Ik hoop dat elk kind een standbeeld voor zijn ouders zou willen hebben.
Ja. Hoe groot is het?
En dat geldt voor mij ook. Nou, doe dan maar gewoon zijn eigen lengte. Hij was niet groot, 1,70.
Wat voor materiaal?
Joh, ik ben niet thuis in de standbeelden.
Nee, koper? Wat voor kleur?
Ja, maar ik zie nu zo'n standaard standbeeld voor. Zo'n zwart koperen standbeeld, gevuld.
Heeft hij iets in zijn handen? Heeft hij iets vast?
Nee, maar hij heeft dan wel zijn mouwen opgestroopt. Want het was echt een... Hij droeg ook altijd overhemden met opgestroopte mouwen. Want dat was... Hij ging zo door het leven. Hij was echt een aanpakker.
Wat deed hij voor werk?
Toen hij overleed... Hij werkte in een kartonfabriek. Waarbij ze allerlei verschillende soorten kartonnen rollen. Dus hij deed fabriekswerk. Maar daarnaast was hij een begenadigd stoffeerder. Stoelen stofferen, tapijtlegger. En hij was echt een alleskunner. Dus mijn hele kamer thuis had hij gebouwd. Van de kledingkasten tot mijn bureau. Hij kon dat allemaal.
Stel je nou eens voor, we zijn in 2020. Alles is mogelijk. Maar echt alles is mogelijk. Hij zou nu 1 minuut bij je zijn. Wat zou je tegen me zeggen?
Wat is dit een jammerlijke timing, hè? Wat zijn de spelregels? Dat je hem nog afmaakt?
Wat jij wil.
Ja, ik zou hem gewoon heel graag mijn dochter willen laten leren kennen. En ik... ik heb heel lang gewild om... Ik had heel lang de prangende vraag, doe ik het goed? Maar volgens mij doe ik het allemaal wel goed.
Simon Keizer, hoe heette je vader?
Klaas.
Klaas Keizer.
Yep.
Voor altijd. Dankjewel.
Dankjewel.
De KWF Collecteweek duurt nog tot en met zaterdag 5 september. Geef voor het KWF aan de collectant of via www.kwf.nl.